Er komt een held. Naar aanleiding van die adventstekst uit Zefanja 3, vers 17. De Heer uw God is in uw midden een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Afgelopen week, woensdag, was het sportgala. De verkiezing van de sportvrouw, de sportman van het jaar. Sporters die door bijzondere prestaties genomineerd waren. Die soms geweldige prestaties hadden neergezet. Ik moet denken, Vivian, die snowboardster. Verschillende keren had ze kanker gehad en toch twee keer goud gewonnen. De winterspelen, sporthelden. Je kijkt tegen ze op. Ze worden geroemd vanwege hun uitzonderlijke prestaties. Maar we kennen natuurlijk vanuit ons land nog wel meer van die helden. Mensen die iets bijzonders hebben gedaan. Als het gaat over de zeevaart, de luchtvaart, de ruimtevaart of andere terreinen. En als ze dan overlijden, dan komt er een standbeeld. Dan worden ze op een sokkel geplaatst. Dan worden ze gezet in de Hall of Fame. Met een bordje eronder de afbeelding van wat ze allemaal wel niet hebben gedaan. Helden. We hebben ze in vele soorten en maten. We kijken tegen ze op. Maar wat een contrast met die held die God geeft aan ons mensen. We vieren over een paar dagen de geboorte van de Heer Jezus. De held die God ons heeft gegeven, maar... Maar voor hem wordt geen standbeeld opgericht, terwijl dit wel waard zou zijn, om zo te zeggen. Hij staat niet op een sokkel, zijn afbeelding staat niet in de Hall of Fame. Nee, hij ligt zoals we op die afbeelding zagen in een kribbe. Of zoals een oud kerstlied zegt, in Bethlehem stal lag Christus de Heer in doeken gehuld als kindje ter neer. Voor hem was geen plaats meer in de herberg of huis, zijn wieg was een kribbe. Zijn troon was een kruis. Zijn wieg was een kribbe. Zijn troon, dat was een kruis. Wil je de grootheid van Jezus zien, van deze held, dan moet je niet omhoog kijken, maar naar beneden. Dan je leert hem het beste kennen als je knielt. De Heer uw God is in uw midden. De held die verlossen zal, dat is een tekst over... Over Immanuel, over Jezus, God met ons, de levende in ons midden. Dat vieren wij met kerst. En weet u, die oude tekst van Zefanja heeft zulke geweldige diepe inhoud. Je zou eigenlijk niet verwachten dat zo'n tekst in het boek Zefanja zou staan. Want wat dat betekent, dat God de held in het midden is van zijn volk, dat kunnen wij ons denk ik nauwelijks voorstellen. De komst van in het verlengde daarvan van de Heer Jezus naar deze aarde betekent dat God in beweging is gekomen. Dat er iets in God veranderd is. Iets in zijn houding naar ons mensen. En daar legt Zefanja 3 vanmorgen het accent op. En ik hoop dat met de hulp van de Heilige Geest we samen onder de indruk komen van die boodschap. Want om die adventstekst te kunnen begrijpen, moeten we iets weten van de geweldige, ja moeten we zeggen, de dramatiek van het drama van wat er zich op dat moment afspeelt. Die belofte van God dat Hij de held is, komt als het ware uit de lucht vallen. Zomaar een steen in het water en je zou het totaal niet verwachten. Daarom moet ik u even meenemen, jou even meenemen vanmorgen naar de tijd van Zefanja. Maar ik hoop dat je begrijpt wat een geweldige kracht die boodschap heeft over die held die verlossen zal. Want als je Zefanja spreekt, is het een donkere tijd. Het gaat al tijden niet goed tussen God en zijn volk. Zo hebben we dat ook gelezen aan het begin van hoofdstuk 3. Wat zagen we? Het volk en de stad luisteren niet naar de roepstem van God. God sprak, hij was aanwezig, maar hij werd steeds meer een roepende in de woestijn. Op de Heere vertrouwt zij niet, tot aan God nadert zij niet, zegt de profeet in het tweede vers. Dat naderen tot God, dat heeft met intimiteit te maken, met verborgen omgang. Dat was nou de essentie, het hart van het verbond dat God met zijn volk had besloten. Zij zijn volk, hij hun God, en hij zou tot ze spreken, hij zou met ze omgaan. Dat was de bedoeling, dat was in het paradijs eigenlijk al duidelijk gemaakt. Maar er was zoveel tussengekomen. En hier zien we dat nog heel sterk. Want het vers gaat verder over de vorsten en de rechters. Kijk maar even mee, vers 2. De burgerleiders van het volk en ook de profeten en de priesters, de geestelijke leiders. Hun harten zijn vol met van alles en nog wat, maar niet van God. En wat is er aan de hand met Israël op het moment dat Zefanja op het toneel komt? Het volk dat God uitverkoren had om te leven met hem, om te leven in zijn liefde, om hem helemaal toe te behoren. Dat volk dat zijn exclusieve eigendom was. Het was geroepen om zijn goedheid te weerspiegelen naar de andere volkeren daaromheen. God die als een vader voor ze zorgt. Wat had hij al die eeuwen niet voor zijn volk gedaan? Hij had het uit de slavernij van Egypte gehaald. Hij had het gebracht in het beloofde land. En keer op keer had hij dat volk gezegend. Die God die alles voor ze over had, maar Israël, dat is het drama, had zijn hart verloren aan de Baals, de afgoden. En weet je, Baal betekent heer, meester, bezitter. Als je Baal dient, neemt hij bezit van je, gaat hij over je heersen. Ze waren onder de knoet gekomen van deze afgoden. Die waren over hen gaan heersen. En ze waren zo anders dan de Heere God. Het is ook een beetje lastig, gemeente, dat de naam van God in onze Bijbel vertaald is met Heer. Baal betekent Heer. En zo is de naam van God ook vertaald met Heer. Maar dat zet ons op het verkeerde been. Want de Heer is niet zomaar een Heer als al die andere heren. Zijn naam is, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. Dat is de God die je in de ruimte zet. Dat is de God die je vrij maakt. Die je belooft voor je te zullen zijn. Maar die Baals, dat zijn meneeren. Die heersen over je. Ze vragen alles van je, maar ze geven je niks. Ze plunderen, je gaat eraan te gronde. En de enige manier om ze tevreden te stellen, die afgoden, is offers brengen. Offeren, alles wat je hebt moet je geven. Offers en offers, en hoe meer hoe beter. En het had zo'n aantrekkingskracht op Israël. Veel boeiender dan de levende God, leken ze. Want ze beloofden gouden bergen. Baal was de God van de vruchtbaarheid. Hij beloofde je voorspoed, het zou succesvol zijn in je leven. Ze gaven je alle ruimte, je hoefde niks, je mocht alles. Je had bij die Baal de ruimte om jezelf te zijn, helemaal. Nou ja, als je aan jezelf bent overgeleverd, dan is het goed mis. Je kreeg de ruimte van ze om jezelf te zijn. En er hoorde prostitutie bij. Je kon naar de tempel zelfs gaan om legaal je gang te gaan. En alles draaide in die godsdienst om. Om geld, om macht, om seks. Met alle ontwrichting daaromheen. Levens die kapot gaan, onrecht, gebroken huwelijken. Enorme zuigkracht ging er vanuit. Zo aantrekkelijk. En soms denk je, is er eigenlijk wel iets nieuws onder de zon. Israël in de ban van deze Baal, deze afgoden. Ja, maar de Heere God dan? Nou ja, hij was nog niet buiten beeld. Ze bewezen hem lippendienst. Hij was nog niet afwezig in hun gebeden. Ze hadden hem nog niet afgedankt of zo. Nee, ze combineerden het gewoon. Ze buigen zich voor hem neer en ze dienen de afgoden. En waar zit de pijn bij God? Waarom stuurt God keer op keer profeten? Waarom stuurt God deze profeet Sefanja? Waar zit de pijn bij God dat hij er niet echt toe doet? Dat hij niet betrokken wordt bij het leven van elke dag? God, dat was voor Israël in die tijd een verzekering in tijden van nood. Als de nood aan de man is, dan wordt hij geraadpleegd. Hij was er, maar tegelijkertijd ook weer niet. Een bijrol. En gemeente, ik dacht, verschilt dat eigenlijk wel zoveel van onze tijd? Met alle verschillen die er zijn, maar herhaalt deze geschiedenis zich niet op allerlei manieren? Want het kan bij ons toch ook zo zijn. Dat we de Heere God wel belangrijk vinden. Onze gebeden uitspreken. We gaan naar de kerk, we lezen Bijbel als we tijd hebben. Maar dat er zoveel andere dingen zijn die onze aandacht vragen, dat hij er als het puntje bij paaltje komt en niet echt toe doet. Ons werk, onze relaties, onze carrière, onze vriendschappen, onze kleinkinderen, het neemt ons allemaal zo in beslag. En God, hij staat aan de zijlijn. En wat willen we? Nou ja, dat hij onze plannen zegent. Dat het ons goed gaat. Dat we niet ziek worden. Dat hij ons helpt te slagen in onze studie. Dat hij ons succes geeft met onze baan. Dat we floreren in onze vriendschappen. Maar om hem echt toe te laten in ons leven. Dat hij toegang krijgt tot alle facetten van ons hart. Nou, nee. Dat we onze keuzes en plannen aan hem voorleggen. Heere, wat wilt u? Wat vindt u belangrijk voor mijn leven? Nou ja, nee, niet echt eigenlijk. Ik weet niet hoe het bij jou, bij u is, maar we kunnen ons er zo makkelijk op betrappen. Hè? En weet u, als dat zo is, dan hebben we een probleem. Een groot probleem met God. Want weet u wat God hier tegen Israël zegt? Het noordelijk 10-stammenrijk is in ballingschap gevoerd in het jaar 722. Het is nu 100 jaar later ongeveer. En God heeft het al zo lang aangezien. Maar nu komt het moment dat hij nee zegt. God zegt, ik weiger om nog langer de tweede viool te spelen in het leven van mijn volk. Waarom kan hij dat niet? Ja, dat heeft met liefde te maken. Liefde kan dat niet verdragen. Die wil exclusieve aandacht. En nou, wat doet God nu? God doet een stap terug. En dan trekt hij zijn handen af van zijn volk. En dat is wat. Als jullie mij niet echt willen hebben, dan doe je het maar met die anderen. Ga maar je gang. En weet u, als het in de Bijbel gaat over het oordeel van God, dan is dat hij je loslaat. En Sefanja spreekt in heel heftige taal, maar dat is het ten diepste, dat God je gang laat gaan. En oh wee, als hij dat doet hij met pijn in zijn hart. En zo spreekt Sefanja over de boosheid van God en zijn toorn. Maar dat is niet zomaar woede. Dat is die gekwetste liefde, dat is dat hij zo vaak is afgedankt, om het zo te zeggen. En dat laat hem niet koud, want hij ziet het volk in de vernieling gaan. Hij ziet de volken daaromheen ook de vernieling ingaan, als ze de verlangens van hun hart navolgen. En dat laat hem niet koud. Want weet je, achter die afgoden, ja zeg je dat zijn maar beelden, achter die afgoden zitten duistere machten van Satan. De mensenmoordenaar van het eerste begin. De dief die gekomen is, zegt Jezus, om te stelen, te slachten en te verderven. Maak je geen enkele illusie over de afgoden. Ook niet over de goden van deze tijd. Want weet je, ze laten een spoor van vernieling achter. En God laat zijn volk los. Het is over en uit, dat is de dramatiek van Sefanja. Dat is aangrijpend. Want God heeft maar één volk. Israël is zijn bruid, zijn beminde. En God ziet het onder ogen gebeuren dat hij zelfs die ene, dat ene volk dat hij lief had, waar hij alles voor had gedaan, dat hij dat ook nog kwijtraakt. Kunnen we iets van de pijn van God voelen? Ik denk het niet. Ik denk niet dat wij ons kunnen inleven wat dat voor de Heere God betekent. Hij deed er alles aan om die ene tot de zijne te maken, maar ze glipt door de achterdeur, om zo te zeggen, weer weg. Dat is toch een raadsel. Snap je het? Nee, niet echt eigenlijk. Maar het gebeurt. Dat God je zo genadig is, hè? Dat hij je zoveel heeft gegeven, dat hij in je leven zoveel heeft gezegend. En dat hij toch het nakijken heeft, dat je hart er niet bij is. Dat hij, om zo te zeggen, een van de velen is, maar niet de enige. En ik weet niet of je dat herkent, als je heel eerlijk bent. Misschien is het in uw leven anders. En is er wel door genade die toewijding aan de Heer. Is je hart vol van Hem? Mag je elke dag met Hem leven? Ben je echt op Hem betrokken? Geweldig. Ga daarmee door. Het geeft de Heer vreugde. Absoluut. Maar het kan ook zijn dat die onverdeelde toewijding er niet is. Dat God je zoveel heeft gegeven. Hij heeft je meerdere keren vergeven. Heeft je weer op je benen gezet. En je was zo vurig op dat moment. Maar dat is alweer wat lang geleden. Het is allemaal weggeëbd. Je agenda, je hart vullen je met van alles en nog wat. En de Heere God, staat hij op één? Nou ja. De profeet Zefanja komt. Bij het Noordelijk Rijk hebben de profeten niet geholpen. God stuurt Zefanja naar het volk van Juda. Maar weet u, zijn woorden dreigen hetzelfde lot te gaan als al die anderen. Ze ketsen af. Is het echt zo erg met ons? We bedoelen het toch goed? Ja, die profeet kan dat wel zeggen. Maar, en zo schuift dat ja maar tussen God en zijn volk. En dan trekt God zijn handen af. En dan stort hij de zekerheden in. De legers komen. Steden worden verwoest. Alles wordt anders. En Israël wordt een speelbal van de machten. De vijandelijke legers komen. En het is over en uit. Ik had het je toch gezegd. Nee, God zegt niks. Hij zwijgt. Zijn hart huilt, het is over. Met zijn volk. Maar dan gebeurt er iets wat gewoon niet kan. Dat is Zefanja 3 vers 9. Dan gebeurt er iets wat niet kan. En is dat God die afgedankt is door zijn volk, opeens weer gaat spreken. Ik zal. Daar staat het slot van deze profetie vol van. Ik zal. Hoe kan het? Ik snap het niet. Ik zal de volken reine lippen geven. We hebben het gelezen. Ze zullen mij aanroepen. Ik zal zorgen dat er toch een rest overblijft. Ze zullen op mij vertrouwen. Ze zullen vurig tot mij bidden. Ik zal ze van overal vandaan verzamelen. Ik zal. Ik zal. Ik zal. Hoe kan dat? Wat is er gebeurd? Zefanja vertelt het niet echt, maar vermoedelijk is er toch wat bij het volk gebeurd. Door de crisis heen. Zoals dat zo vaak gebeurt. Misschien herken je dat wel. Als er aan je levensboom wordt geschud. Wat zijn je gebeden dan opeens anders? Als je opeens met lege handen komt te staan, als er dingen afgebroken worden in je leven, dan kan er zomaar een roep zijn omhoog. Lege handen, dwars door de crisis heen. Misschien is dat ook wel bij het volk gebeurd. O God, nee, als het er echt op aankomt, kan ik u niet missen. Waar ben ik zonder u? Door de geest is er een verlangen ontstaan, een besef, een roepen naar God. O God, wees ons genadig. Laat ons toch niet vallen. Op de bodem van de crisis. Een enkel roepstem omhoog. En weet je, ik dacht, dat is nou bijzonder. Hoe diep je gevallen bent, hoeveel mist er in je leven kan zijn, hoe dun dat lijntje van jou uit naar God is, als je begint te roepen. Net als die verloren zoon in de gelijkenis, die uiteindelijk bij de varkens tot inkeer komt. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan, tegen hem zeggen, ik heb gezondigd. Als je gaat roepen, dan komt God in beweging. De vader in de gelijkenis die rent naar buiten, zal geen Oosterse vader ooit in zijn hoofd halen om te doen. Maar hij rent naar buiten. Als wij mensen opstaan en naar God gaan. Heer, ik heb gezondigd. Dan komt alles in God in beweging. Dat zie je hier in Sefanja. Alles in God komt in beweging, dan kan hij zich niet langer meer bedwingen. Want dit is het moment waar hij nou zo lang op heeft gewacht. Wat zegt de tekst? Dat kan eigenlijk helemaal niet, maar het staat er toch. De Heere God zal zich over zijn volk verheugen. Kun je daar iets bij voorstellen? Dat het moment is dat God zich verheugt? Maar ja, er is vreugde in de hemel, zegt Jezus, als één mens, één zondaar terugkeert tot God. Als er iemand is die met de brokstukken van zijn leven naar God toe gaat, dan is er vreugde. Waarom? Omdat dan God kan laten zien wie hij is. Een God van genade. Weet u, wat ik zo ontroerend vind aan Sefanja 3... Vers 17, dat God zegt, hij zal zwijgen in zijn liefde. Moet je voorstellen. Na alles wat er gepasseerd is met zijn volk. Na alles wat er mis is gegaan, wat doet God? Hij zwijgt. Hij maakt er geen woorden meer aan vuil. Dat is wat. Je zou denken, de onderste steen moet bovenkomen. God maakte geen woorden meer aan vuil. Dat is verleden tijd. Er is maar één ding wat telt, dat is het heden van genade. Wat is de Heere God toch anders dan wij mensen? Vaak moet bij ons de onderste steen boven. Hoe vaak herinneren wij mensen niet aan wat eens is gebeurd? Er is bij ons zoveel oud zeer. Maar bij de Heere God is dat anders. Wij denken vanmorgen niet dat liefde goedkoop is. Dat niet. Dat heeft Israël moeten ontdekken door de crisis heen. Maar als de geest van God je ogen opent voor wie God is en zijn genade, dan blijft in je leven alles niet bij het oude. Echt niet. Als God je niet geeft wat je verdient en je wel geeft wat je niet verdient. Weet je, als dat tot je doordringt. Als dat tot je doordringt, dan wordt hij zo kostbaar voor je. Kun je dat voorstellen? Dan komt er ontzag, verwondering en dankbaarheid. Weet u wat God vreugde geeft? Kijk nog even mee naar de tekst. Wat zegt Sefanja 3 vers 17? Waarover verblijdt de Heere zich nou? Over die held. De Heere uw God is in uw midden een held die verlossen zal. Maar vanuit Sefanja kunnen wij hier eigenlijk helemaal niet zoveel over zeggen. Hoe is de Heer in het midden van de stad geweest? Op welke wijze heeft hij zijn volk daar verlost? We weten het niet precies. Maar als wij deze tekst zien als een profetie. En dat is die. Als wij die verbinden met de komst van de Heer Jezus. Ja, dan vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats. Het is de geest die Sefanja dit liet optekenen. Zijn aankondiging van de geboorte van de Messias. De held die komen zou om te verlossen. Met zijn komst naar deze aarde is God in het midden van zijn volk komen wonen. Wat een wonder. Om in Jezus de held te kunnen zijn die verlost. Weet u, een verlossing die niet bestond in uiterlijke verandering van de dingen. Hij kwam niet om aarde, om mensen die in de ban van het kwaad zijn te vernietigen. Jazeker, hij heeft de machten van zonde, dood en duivel verslagen. Jazeker, hij bleek sterker. Maar zijn koninkrijk komt niet door kracht, noch door geweld, maar door zijn geest. Jezus ging de weg naar beneden van het lijden. Hij kwam om de zonde te dragen. Hij ging de weg van het kruis. En op de dieptepunt van zijn lijden was het stil in de hemel. Zweeg God in zijn toorn en heeft hij het oordeel weggenomen. Zo is Jezus de held die verlost. En hij heeft met alles van ons rekening gehouden. Er is niets nog wat hij niet heeft gedragen. Jezus is de held die verlost. Wij redden het niet zonder hem. Wat geeft God vreugde? Nou dit, dat wij ons door Jezus laten verlossen. Zijn we daartoe bereid? Geven we hem toegang tot ons leven? Voor het eerst of opnieuw? God vraagt van ons dat we onze oude mens afleggen. Dat we zijn geboden gehoorzamen. Dat ons bestaan op hem gericht is. Dat we gaan vragen, Heere, wat wilt u dat ik doe? Maar in één woord, wat geeft God vreugde? Dat de Heere Jezus de liefde is van ons hart. Dat zijn naam ons alles waard is. Zullen we dat samen bezingen vanmorgen? En zoals dat lied zegt, o Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. De naam van Jezus. Mijn herder en mijn held. Mijn priester die mijn schuld ontbindt. Maar ook, al wat ik doe, al wat ik wil. Het is te zwak. Te koud. Ken je dat? Maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij u aanschouwt. Zo is het. Halleluja. Amen.